Openen wij ook vanmiddag de schriften en wel uit het Oude Testament. Uit het boek Deuteronomium en wel hoofdstuk 6. Wij noemen u als schriftlezing Deuteronomium hoofdstuk 6 vanaf vers 1 tot en met het einde. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij den Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied. Gij en uw kind en kindskind al de dagen uws levens, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere uw vaderen God gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij den Heere uw God liefhebben en met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat. En als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u dat gij de Heere u niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toorn des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken, hij u van den aardbodem verdelgen. Gij zult den Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des Heeren uw Gods vlijtiglijk houden, mitsgaardig zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welga. En dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God u lieden geboden heeft? Zo zult gij tot uw zoon zeggen: wij waren farao's dienstknechten in Egypte, maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte aan farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons van daaruit opdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen om te vrezen de Heere onze God ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het ten deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden voor het aangezicht des Heeren onze Gods, gelijk als hij ons geboden heeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, onze tekst van vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel Deuteronomium 6 vers 7a. En gij zult ze uw kinderen inscherpen. Tekst woorden van vanmiddag, Deuteronomium 6, vers 7a. En als thema schrijven we dan boven de preek: worden als een kind. Als thema: worden als een kind. En denken we dan na over onze tekst in drie gedachten. Wat moet er worden ingescherpt? Hoe moet er worden ingescherpt? En ten derde, waarom moet er worden ingescherpt? Dus drie gedachten. Wat moet er worden ingescherpt? Ten tweede, hoe moet er worden ingescherpt? En ten derde, waarom moet er worden ingescherpt? Ik zie ook vanmiddag kinderen zitten. En aan hen zou ik willen vragen: zeg je wel eens dankjewel tegen je vader en je moeder, omdat zij jou hebben meegenomen naar de kerk? En dat gebeurt waarschijnlijk elke week. En in die zin is het een gewoonte, maar ook daarvoor mag je dankjewel zeggen. Zij zijn toch door de Heere aan jou gegeven, om voor jou te zorgen, om jou mee te nemen naar het woord van God en naar het huis van God en naar de dienst van God. Ze zijn toch door de Heer aan jou gegeven om zo voor jou in alles te zorgen en te verzorgen. En dan kunnen we denken, of dan kun jij denken aan voldoende eten en drinken en kleren en een huis om in te wonen, een bed om in te slapen. Al die dingen, dat is allemaal zorg van je ouders naar jou toe. En dat is allemaal zichtbaar. Je kunt het zien in wat je vader en je moeder zorgen voor jou. Maar ouders dragen ook nog wel een verantwoordelijkheid om jou te beschermen tegen moeilijkheden en tegen gevaren. En je te helpen als je hulp nodig hebt en je te stimuleren als je het moeilijk hebt. Maar als het goed is, doen je vader en je moeder dat allemaal uit liefde voor jou. Dat kun je niet zien, hè? Liefde kun je niet zien, maar dat kun je merken. Je kunt het zien door alles wat eruit voortvloeit. En nee, dat betekent niet dat je als kind alles maar kan vragen aan je vader en je moeder. Alles wat je hart begeert en wat je steeds maar wilt. En je mag ook verwachten dat je een besef wordt bijgebracht. Een besef van goed en van kwaad. Een besef om te weten wat goed is om te doen en wat goed is om na te laten. Het zogenaamde morele besef. En als het goed is, doen je vader en je moeder nog meer voor jou. Ook daartoe zijn zij geroepen. Waarvoor? Je vader hoort als priester van zijn gezin voor jou te bidden en namens jou te bidden. Om daarmee biddend schuld te belijden namens jou als kind en namens zijn gezin. Want hij is toch de priester van het gezin. Hij is geroepen om het zo eens te zeggen. Hij is geroepen om ook geestelijk verantwoordelijkheid voor jou te dragen. Dus niet alleen lichamelijk in het eten en drinken. En niet alleen psychisch in de zin van veiligheid en liefde en zo. Maar ook geestelijk. En dan gaat het over zonde en over genade. Maar zo vraagt misschien iemand zich wel af: is het niet zo dat alleen God geestelijk voor een mens kan zorgen? Je kunt toch niet het geestelijk leven aan een ander geven? Aan je kind niet, of aan je partner niet, of aan wie dan ook niet? En dat is waar. Maar God wil door de opdracht aan de ouders heen persoonlijk zo op die manier zorgen voor het kind. Dat wil zeggen door die priesterlijke taak van die vader. En de vorige keer hebben we er iets over gezegd, hè, dat het ouders samen zijn. Om zo door die priesterlijke taak voor dat kind persoonlijk te zorgen. Dat is de manier waarop God wil zorgen. Niet in de zin van uitbesteden. Zo van: hij geeft het kind en zorg er dan maar goed voor. En leer het alles maar wat in de Bijbel staat. Zo. Niet in de zin van uitbesteden. Maar in de zin van de middelijke weg zijn. Hè. Instrumenteel. God is, God heeft de roeping aan de ouders gegeven, want zo wil God zelf persoonlijk voor het kind zorgen. Ze zijn in die zin de handen van God, zo kan Luther het ook zeggen. De handen van God op deze aarde. En als we daarover nadenken, dan mag het ons wel wat tot nadenken stemmen. En dan kan het misschien ons wel aanklagen. Wat kom ik daar toch veel in tekort? Maar toch mogen we tegelijk ook denken aan wat we als kerk belijden. We hebben het ook gelezen in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 17. Waarin wij belijden dat we God verzoeken als we de genade en de middelen uit elkaar halen. Wij belijden daarin dat de zegen van God en de genade van God en de middelen samen opgaan. Hoe gebrekkig wij dat ook van onze kant mogen doen. De Vader is en wordt uit hoofd van zijn priesterlijke positie dus geestelijk verantwoordelijk gehouden voor de zonde van het kind en van zijn gezin. En daarom mag hij dat kind zo vroeg mogelijk leren bidden om genade, leren bidden om vergeving, leren bidden om verzoening. Tot de Heer Jezus, want zo ook jij als kind zondig toch gedurig en telkens opnieuw is het ook voor jou nodig om te leven door dat vergevend bloed. En dat is in feite heel eenvoudig of kort gezegd waar onze tekst over gaat. En gij zult ze uw kinderen inscherpen. Je moet uw kinderen iets meegeven, iets voordoen. Dat wil zeggen het leven van een gelovige, dat wil zeggen degene die tot God uitgaat om te roepen om genade. Staan we dan zo stil bij onze eerste gedachte, wat moet er dan worden ingescherpt? En als we daarover nadenken, dan moeten we heel goed kijken naar waar deze tekst in de Bijbel staat. Dan weten we misschien ook wel dat het boek Deuteronomium door Mozes is uitgesproken. Op het moment dat het volk klaar staat om het land binnen te gaan. En wat gaat Mozes dan doen? Dan gaat hij die 40 jaren woestijnreis in herinnering roepen. En wat hadden ze allemaal in die woestijn dan meegemaakt? Als we daarover nadenken kunnen we veel zeggen. Maar het belangrijkste was toch wel de wetgeving. Dat was vlak na de uittocht. Dat was daar toch wel het meest bijzonderst van. Want daar heeft God gesproken. Daar heeft God zichzelf geopenbaard door de wetgeving tot het volk Israël. En Mozes gaat die hele geschiedenis in herinnering roepen. En daarom kunnen we in het boek Deuteronomium ook zo vaak een herhaling lezen. En die grootste herhaling, dat vinden we in hoofdstuk 5 van Deuteronomium. Dat is de wetgeving. Dat staat ook in Exodus 20. En telkens opnieuw roept Mozes dat volk op om die wet te houden en om die wet van God na te leven. Dat kunt u zien door te letten op die eerste verzen van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Dat is bijna dezelfde oproep. Daar staat, nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten. En hoofdstuk 5, hoor Israël de inzettingen en rechten die ik heden voor uw oren spreek. Het gaat dus om de inzettingen en de rechten die God gegeven had. Die moesten worden gehoorzaamd. Die moesten worden gedaan. Die moesten worden nageleefd. En waarom moesten die worden nageleefd? Opdat zij zouden leven. Opdat gij leeft. En daar sluit ons hoofdstuk van hoofdstuk 6 ook precies op aan. In vers 1, dit zijn dan de geboden en dit zijn de inzettingen en dit zijn dan die rechten die geopenbaard zijn. Die God bevolen heeft om die te leren opdat gij ze doet. Opdat gij de Heere zou vrezen en opdat gij ze de God zou liefhebben. En niet alleen het hele volk is een geheel, maar dan wordt het persoonlijk geadresseerd. Dan kan niemand meer zeggen, hij heeft het tegen een ander, niet tegen mij. Maar dan staat er dan heel duidelijk, gij en uw kind en kindskind. En waartoe, opdat uw dagen verlengd worden en gij zoudt leven. Ook in het Oude Testament spreekt God ten leven. Dat is niet pas in het Nieuwe Testament zo. Dat is ook al door de wetgeving aan de berg Sinaï zo. Want alle geboden en alle inzettingen en alle rechten worden gesproken opdat gij leeft. Het is genade van God. Het is ontferming van God om te blijven spreken tot een mens gevallen in zonde. Dat hoeft hij niet te doen. Hij is niets verplicht, maar hij wil toch spreken. En dan spreekt hij altijd ten leven. Hij openbaart zich, want hij is een God van leven. En door zijn spreken wil hij het leven geven. En hoe zullen ze dan leven? Dat komt in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 ook steeds weer terug. Hoe zullen ze dan leven? Door te horen. Hoor dan Israël. Ze moeten horen wat er is gezegd. Dat is luisteren. Ze moeten doen wat er is gezegd. Dat is bij ons vaak twee verschillende dingen. Je kunt iets horen. En dan kun je nog eens nadenken. En dan kun je ook nog eens een keertje zeggen, nee, dat doe ik niet. Maar in de Bijbel zijn dat twee zaken die helemaal op elkaar zijn betrokken. Als je iets hoort, dan moet je het ook doen. Dat kunt u onthouden. Doordat in het woordje gehoorzamen ook het woordje gehoor zit. Dat wat je hoort, dat moet worden gedaan. Dat is heel wat anders dan enkel aanhoren. Een geluid, hè, dat kun je aanhoren en dat kun je, daar kun je voor afsluiten. Maar als een stem gaat spreken, dan roept dat om verbinding. Dan roept dat om een antwoord. Dan roept dat in feite op tot een belijdenis. Hoor dan Israël, de Heer onze God is een enig Heer. Want door het horen van de stem van God komt er leven. Dat is God als schepper. Dan komt er leven. Want zo staat er dan ook in vers 5. Zo zult gij de Heer uw God lief hebben. Dat wil zeggen, zo moet u God lief hebben. Dat wil zeggen, op die manier hebt u God lief. En wat dan? Door het doen wat hij zegt. Door te horen naar de God die een enige Heer is en de geboden na te leven. Opdat het u wel zal gaan. Want dan lezen we ook in vers 25 van het hoofdstuk. Want dat zal uw gerechtigheid zijn. Zo vraagt iemand zich misschien wel af, waar moet ik dan naar luisteren? En wat zijn dan die geboden? En wat zijn dan die inzettingen? En wat zijn dan die rechten van God? Wat geeft dan leven? En hoe zullen we dan God liefhebben en eren? Als we die vraag stellen, dan mogen we letten op de drie woorden uit vers 1. De geboden, de inzettingen en de rechten. Dat zijn niet drie verschillende woorden voor één dezelfde zaak. Maar dat zijn drie woorden en drie zaken. Als eerste wordt ons dan de wet gewezen. Om die te doen ten leven. De wet van God, de 10 geboden. De zogeheten morele wet. De wet van God waarin we kunnen zien wie hij is. En wat hij dan daarom ook van ons eist. En daarin lezen wij dat God een God is die niet liegen kan. En daarin lezen wij dat God een God is die niet begeren kan. Of die niet verachten kan. Daarin zien wij dat hij een heilig God is. En daarom vraagt hij van ons, beveelt hij ons de wet te doen, opdat wij op die manier met hem zouden kunnen leven. Want een heilige God verteert toch altijd het onheilige. Het verteert toch altijd een mens gevallen in zonde. Een mens kan niet leven dan alleen als hij is geheiligd. De geboden genoemd in hoofdstuk 5, in die grote godsopenbaring, waarin blijkt dat God zich bekend maakt aan dat volk, zien wij wie de Heere is.
Dus wie God lief heeft, die heeft de wet lief. En wie de wet lief heeft, die heeft God lief. Die twee kunnen niet uit elkaar getrokken worden. Je kunt niet zeggen, ik heb God lief en die wetten, dat komt dan nog wel. En je kunt ook niet zeggen, ik doe wel, ik hou die wet dan wel en dan hoop ik maar dat het goed komt. En dan zien we wel wie God is. Nee, in die wet zien wij wie de Heere is. Die hebben het volledig met elkaar, die zijn volledig met elkaar op elkaar betrokken. Dus niet alleen in het Nieuwe Testament, in de evangelie waarin we kunnen zien dat de Heer Jezus gekomen is ten leven en ter verzoening. Niet alleen daar kunnen we zien dat God genadig is, maar ook al hier. Want ook de wet geldt na het Nieuwe Testament, schrijft Petrus het niet, van dat we alleen onberispelijk gevonden kunnen worden voor God. Ook daarin zien we dat de wet gehouden moet worden, dat we onberispelijk moeten zijn. Dat zijn dan de geboden. En dan komen daar de inzettingen. Dat woord geeft aan waar we vooral op moeten letten. Op het hoe we de wet kunnen houden. En dat kunt u onthouden door het woordje inzetten. Je zet iets in om een doel te bereiken. De inzettingen zijn bedoeld om de wet volledig te houden. Want het is al lang duidelijk dat een mens dat niet kan. En dat een gevallen mens de wet niet houdt. En dat hij vervloekt wordt door de wet. Maar daartoe geeft God dan ook de inzettingen. Want wat moet er dan worden ingezet om heilig en onberispelijk voor God en voor zijn wet als hetzelfde beoordeeld en bevonden te worden? Dan moeten we denken aan de offerdienst. Alleen door het bloed van een offer wordt een zondaar gereinigd. Alleen door het bloed van die ene gegeven in Christus kunnen we volkomen worden gevonden voor God. Die inzettingen, dat slaat op die hele mozaïsche wetgeving. En rondom alle wetten rondom de tempel en rondom het Joodse volk die ze apart hebben gezet. Daarin zie je, en daarin wordt er heen gewezen naar de Heer Jezus Christus. Een ander is nodig om de wet te houden. Dat wil zeggen, een ander is nodig om verzoening te doen. En namens ons de wet te houden, namens zijn kerk, de Heer Jezus Christus. Hij houdt de wet namens of mede namens een ander. We hebben een ander nodig. Dat laat de offerdienst zien. En ten derde worden we ook, de laatste wordt genoemd, de rechten van God. En dat is niet wat het woord zo doet vermoeden. Ik heb ergens recht op. Maar het Hebreeuwse woordje recht wordt vertaald in het Grieks met het woord krisis. En dat betekent oordeel. Dus neemt waar dat God oordelen zal. En dat we worden beoordeeld door de wet. Dus nogmaals de vraag van ons eerste punt. En wat moet er dan worden ingescherpt? En wat mogen we dan meegeven aan die volgende generatie die komt? Ten eerste de wet van God. Wie is hij? En wat vraagt hij dan van mij? En hoe kunnen wij dan leven? Dan blijkt dat je alleen met God kan leven als we door die ander de wet vervuld hebben. En ten tweede mogen we onze kinderen leren wat het betekent om de inzettingen te houden. Dat wil zeggen onze toevlucht te nemen tot Heer Jezus Christus. Omdat we zo door zijn bloed gerechtvaardigd zouden worden. En ten derde, leer onze kinderen, leer uw kinderen, leer het volgende geslacht dat God oordelen zal. En dat God recht doen zal. Houd dan deze geboden en het zal u wel gaan. Gij en uw kind en kindskind. Moeten we dan niet allemaal worden als een kind die in alles de lerende blijft? En wie is er dan ooit uitgeleerd in de verborgenheden Gods? En letten we dan in onze tweede gedachte op hoe er moet worden ingescherpt. Als eerste moeten we dan toch even stilstaan met het woord inscherp. Want dat roept onmiddellijk een gevoel van scherpte op. En dat roept de gedachte op alsof iemand een ander iets zou inscherpen tegen zijn wil in. En waar op die manier iets ingescherpt wordt, daar vliegen de vonken vanaf. Maar laten we er vooral op letten dat dit woordje inscherpen de betekenis heeft van onderwijzen, inprenten en of doorboren. En dan mag u denken aan inscherpen zoals een docent zijn leerling de stof inscherpt. En hoe doet hij dat? Door het gedurig uit te leggen en voor te doen, zodat het kind het begrijpt. In het Hebreeuws staat er dan ook letterlijk: gij zult hen inprenten voor uw kinderen. Wat dan? De woorden die gesproken zijn, de geboden, de inzettingen en de rechten, die zult u nauwkeurig en scherp waarnemen, om ze ten behoeve van je kind door te geven en in zijn hart te brengen. Want zo wil God spreken tot het hart van het kind. En denk er nog maar eens een keer aan artikel 17, waarin we dat niet los van elkaar mogen maken. De kanttekening geven bij dit woord de volgende verklaring, en dat lees ik u voor. Maar het woordje inscherpen, daar staat bij: scherpen, wetten, slijpen, dat is alzo voordragen dat zij in hun hart mogen doordringen. Gelijk wapenen gescherpt worden om naar het voornemen desgenen die ze gebruikt door te dringen. Dat wil zeggen, het wapen wordt gescherpt. Het woord van God moet passend worden geslepen om daarmee door te dringen zoals God het heeft bedoeld en waarvoor God het heeft bedoeld. En zo moet die vader als priester van zijn gezin die geboden en die inzettingen en die rechten zo nauwkeurig uitleggen en voordragen en voorleven. Want dat is het wapen, dat woord van God, zodat en totdat het kind het allemaal begrijpt en in zijn hart kan ontvangen. En zo mag die vader als het instrument van God en die moeder en die ouders, als instrument van God tot dat kind en voor dat kind worden gebruikt. Want zo wil God zich laten kennen. En zo werkt God dan door de geslachten heen tot in het hart van dat kind. En zo mogen we dan een spreekbuis zijn namens God. Een spreekbuis dat spreekt over de wet, over wie God is en over wie je zelf behoort te zijn en wat je dan mist. En vervolgens over de inzetting en waar je het kunt halen, hoe je dan onberispelijk gevonden mag worden door het bloed van de Zoon van God. Zodat tenslotte het oordeel zal klinken als een vrijspraak, opdat het u wel zal gaan. En net als een docent zichzelf in al zijn didactiek moet blijven bekwamen voor zijn klas, zo moet ook die vader zichzelf blijven bekwamen om telkens opnieuw weer op zoek te gaan naar een stukje kennis, om telkens maar weer een klein beetje toe te voegen. Net zo lang totdat het kind het begrijpt en totdat het kind het kan ontvangen in zijn hart. En steeds opnieuw moet hij dan op zoek gaan naar de vragen van het kind. En mag hij er dan niet zomaar van uitgaan dat het kind dezelfde vragen heeft en dezelfde kennis heeft en dezelfde twijfels heeft en dezelfde systemen heeft? Daar moet hij allemaal achter zich laten als hij dan met het kind in gesprek raakt over zijn levenswandel, want daar moet het toch beginnen. Hij moet het voor gaan doen. En zo mag die vader als priester van zijn gezin de spreekbuis zijn om te spreken over de geboden van God, over de inzettingen van God en over de rechten van God, zoals hij zich heeft geopenbaard. En ten laatste ook door de Zoon. Dus niet in het Oude Testament anders dan in het Nieuwe Testament. Maar in beide testamenten spreekt hij hetzelfde. Maar in het Nieuwe Testament spreekt hij weliswaar wel duidelijker. Maar niet anders. Want in Christus wordt de wet vervuld. Ook daar zal het gaan om de toevluchtneming voor vergeving van zonde. Maar ook voor de toerekening van de wet. Hè? Zodat we voor God mogen bestaan en kunnen bestaan in de Heer Jezus. En dat mag die vader allemaal voordoen. En dat mag die vader en die moeder allemaal vertellen. En dan mogen ze allemaal zo met hun kinderen met elkaar beleven. En dan moet die vader niet gaan zeggen dat hij het al zo goed doet en dat kind nog zoveel moet leren. Want als het goed is, dan ga je dan niet zeggen dat je het beter doet, hè, maar dan ga je samen belijden voor God dat je het steeds weer opnieuw moet leren. En dat hij dan telkens weer in alles tekort komt. Ja, niet in de zin van, ja, ik ben zondig, ik ben onmachtig, ik kan er ook niks aan doen, zo niet. Dat is jezelf verontschuldigen. Dat is zeggen, ja, ik wil wel, maar ik kan het niet, want ik ben al helemaal zo. Maar dan ga je de zonden gezamenlijk, ook naar zijn kinderen en naar zijn gezin, dan ga je de zonden persoonlijk en concreet belijden voor God. Want dat betekent om te leven voor God, telkens weer opnieuw te erkennen dat hij vol zit met eigen ongelovigheid. Denk dan maar eens even aan een vader van die maanzieke knaap, die belijdt zijn ongelovigheid. Hij overwint ze niet. Hij belijdt het, want zijn hart zit er vol mee. Maar dat is dan geloof dat je hulp vraagt, uitgaat tot God die leeft. En inziet dat je het zelf niet hebt en kunt en maken zal. Op die manier, door het doen van de wet, zal God geliefd worden. En zal God geëerd worden. En zal God gediend worden. Want, en op die manier wil God dan ook spreken tot het hart van het kind. En dan wordt duidelijk dat het inscherpend slaat op de overbrenging van de godsvrees. En hoe anders dan in liefde kan dat met zegen worden bekroond. Maar dan moet hij dus wel in alle nauwkeurigheid die Gods openbaring waarnemen en uitleggen en inscherpen. Dat wil zeggen voorleven en nauwkeurig overdragen. Maar dan moet hij dus niet het kind gaan zitten slijpen. Maar dan moet hij zichzelf bekwamen. En hoe zal het anders dan kunnen in gebed? En als je het niet hebt, als je er ook niks van kent en als je het leven ook niet herkent en erkent in je hart. En als je dan niks weet van die genade van God, dan beleid het dan ook maar naar je gezin toe en zegt, dan zullen we er dan alsnog samen voor bidden. Want ik heb het ook zo nodig. En net als die docent moet die vader zich dan steeds blijven bekwamen. Het kind wordt natuurlijk groter en het kind heeft allerlei fases en de opvoeding is oneindig moeilijk, ik weet het allemaal. Maar in elke manier, op allerlei manieren moet die vader zich dan bekwamen en steeds meer verdiepen om zo tot het hart van het kind te blijven spreken namens God. En mag hij dan ook namens het kind de zonden belijden voor God, want hij is verantwoordelijk. De zonden van zijn gezin komen op zijn rekening. Hij is hoofdverantwoordelijk voor de zonden van zijn gezin. En zo mag hij dat voordoen wat het betekent om de genade af te smeken. En hoe pijnlijk kan het dan zijn als we zien dat de kinderen hun eigen wegen gaan. En daar wil ik dan dit over zeggen. Dat in Israël een jongen van 13 jaar een zoon van de wet wordt. Op dat moment wordt hij zelf verantwoordelijk gehouden. Dan krijgt hij zelf zijn eigen geestelijke verantwoordelijkheid. En dan in dat kader mag je dan ook die oproep lezen. En men zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat gaat niet over het sociale uit elkaar gaan. Maar dat gaat over de geestelijke verantwoordelijkheid wordt overgegeven. Dan wordt die jongen priester. Dan wordt hij zelf priester. En mag hij zelf gaan bidden voor zijn gezin. Dat slaat ook op die geestelijke realiteit. In de vers 7, 8 en 9 lezen we heel concreet hoe ouders die kinderen dat mogen voorleven. Daar staat en daar zult gij ervan spreken als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Dat wil zeggen, die vader moet het overal laten zien. Die ouders moeten het in alle plekken van hun leven en plaatsen en tijden van hun leven voor blijven doen. Ze moeten steeds herkenbaar blijven. Als representanten van God, die namens God voor dat kind zorgen. En dat betekent ook dat zij in feite overal laten zien wat het betekent om als schuldenaar te blijven leven uit genade. Maar dan moet die schat van die goddelijke openbaring moet dan wel eerst in zijn eigen hart zijn. Vers 6. En vervolgens kan en mag hij dat dan voorleven voor die volgende generatie. Dat je dan te midden van al je eigen vijandigheid en te midden van al je eigen blijvende ongelovigheid, die wat resteren zal en wat resteren blijven zal, te midden van al die eigen ongeestelijkheid uit blijft gaan tot God die leeft. Zodat ook hij en zijn gezin en zijn kinderen zich door genade, toch alvast door geloof, zich onuitsprekelijk mogen verheugen in de God die leeft en genadig is. Moeten we dan niet allemaal worden als een kind? Om in al die eenvoudigheid en goedgelovigheid, om net als een kind die voor waar aanneemt wat zijn vader zegt, want wat papa zegt is waar. Om net als een kind zonder twijfel te aanvaarden wat God van zichzelf geopenbaard heeft. Moeten we dan niet worden als een kind? Ook in die dingen. Laten we dan ten derde letten op de gedachte waarom moet er worden ingescherpt. Want juist een kind mag geleerd worden wie de Heere is. En hoe hij is. Want juist in je kindschap vorm je een beeld van God. En je eigen beeld van God komt toch in je kinderjaren gevormd. En wie is de Heere dan? Welk beeld heeft u dan van God? En welk beeld geeft u dan mee aan de volgende generatie? Hoe kunnen anderen zien wie de Heer is door jouw gedrag? Is hij dan iemand die in de hemel zit en ziet alles wat je verkeerd doet, en dan en steeds weer opnieuw een straf bedenkt en die daarom gedurig straft? Is hij zo? Of is God iemand die alles vergeeft om Christus wil, en wat je ook verkeerd doet, het maakt toch niet zoveel uit, want God is toch genadig? Is hij zo? Kunnen anderen zien dat je er zo mee omgaat? Want daarmee wordt het beeld van God gevormd in kinderharten. En dat beïnvloedt dan ook het geloofsleven van die volgende generatie, van onze kinderen. Of misschien zien zij wel aan u als vader en moeder dat er helemaal geen leven is. Dat er geen geloofsleven aanwezig is. En welk beeld van God krijgt een kind als hij ziet dat zijn ouders hem niet corrigeren bij een overtreding? Want hoe is God? Hij heeft ook een wet. En wat doet God dan als je zijn wet overtreedt? Blijkbaar is het dan kun je zomaar het idee geven dat het niet erg is. Of welk beeld van God krijgt een kind als hij ziet dat zijn ouders hem een poos buitensluiten en afzonderen zonder een directe poging tot verzoening? Is God soms ook zo? En daarin zie je dat de vader en ouders een afspiegeling zijn en van God in de hemel. Dat daarin zien kinderen, en daarmee gaan kinderen zich een beeld van God voorstellen. En hebben wij niet vaak het idee dat we als we om genade vragen niet eerst een poosje ons best moeten doen? Eerst een poosje ernstiger leven? Eerst een poosje beter moeten gaan bidden en langer moeten lezen en ja, gewoon ons best moeten doen en berouw tonen en zo? Voordat je God om vergeving mag vragen? Komt dat niet daar vandaan, als je je eigen kinderen steeds alleen maar met een voorwaarde terug laat komen? Ook daarin zie je dat een doorwerking heeft in het beeld van ja, wat anderen van God kunnen gaan krijgen of worden gevormd. Door de opvoeding worden onbewust ook de geloofsvragen meegegeven. Om maar een paar te noemen. Moet of mag je als een gelovige bijvoorbeeld alleen verdriet hebben omdat zonden, of omdat jouw zonden Christus aan het kruis hebben gebracht? Is een leven van een gelovige zo? Hè? Ziet dat er zo uit? Of andersom? Hoef je alleen maar blijdschap te kennen, want ja, vergeven is toch vergeven? Is dat het leven van een gelovige? Ziet dat er dan zo uit? En wie is God dan? En wie is de Heer Jezus dan? Dat zijn allemaal zaken die in een kindschap, in je kindertijd, mee en overgedragen worden. En daarmee vorm je een beeld van God en roept het ook allemaal op eigen manieren geloofsvragen met zich mee en op. Wil God mij wel vergeven? Mag ik er wel zijn zoals ik ben? Dat soort vragen, hè? Komen ook allemaal, zit ook allemaal op de bodem van ons hart. Hoe kan God mijn zonde vergeven als ik de zonde toch niet af kan leren? Kan ik dan wel berouw hebben? Of wat dacht u daar hiervan, dat belicht u als ouders juist de benaderbaarheid van God? Hè? Kun je zomaar elk moment tot God gaan en bidden om vergeving en zo? Of belicht je juist de onbenaderbaarheid van God? En wat is het dan moeilijk om daar een evenwicht in te vinden? En daarmee een houding en een beeld van God te vormen in het hart van het kind. Wees dan toch zeer voorzichtig met uw kind en de volgende generatie. Want daarin zie je dat zij meenemen wat zij van u zien. En zadel het dan niet al te snel op met eigen geloofsvragen en systemen en tegenwerpingen en twijfels. Maar vertel hen en scherp hen dan in wat God zegt over zichzelf. Laat dat dan genoeg zijn. We zeggen vaak dat ouders kinderen krijgen, maar het is eigenlijk andersom. Een kind krijgt van God een vader en een moeder, want een kind heeft verzorging nodig. Ja, niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Want hoe zal een kind, een zuigeling, hoe zal een kind die geboren wordt voor zichzelf bidden? Daar heeft het een vader en een moeder voor nodig. Om namens dat kind, hoe jong het ook is en hoe vroeg het ook geboren is, om daarmee, om ook voor dat, om voor kinderen genade te vragen. Om zonden te belijden. Erkent u niet dat zij in Christus zijn geheiligd, maar ook dat zij in zonde zijn gevallen? Dan hebben ze toch ook iemand nodig die voor hen bidt. En daarom is een vader en een moeder gegeven. Ook daarin mogen ouders een afspiegeling zijn van de Heer Jezus Christus, want ook die bad namens een ander. En dan wordt van belang hoe we ons geloofsleven voorleven. En dan wordt een priesterlijke vader iemand die hardop bidt, want hoe zou een kind anders kunnen weten dat het voor hem zou gebeden worden? En dan wordt het van belang dat hij de zonden belijdt voor God en zich ook namens zijn gezin ter vergeving wendt tot God die zalig maakt. En dan mogen ouders ook voordoen wat het betekent om verdriet te hebben van zonde, van concrete zonde, niet van algemene zonde en zo, niet van eigen onmachten en zo, maar van zonde, van dingen die ze niet goed doen. Dat moeten ze ook juist naar hun kinderen belijden. En dan mogen ze dan voordoen hoe ze dat dan samen voor God belijden. Zodat dat kind door genade, door het gebed, door de toevluchtneming, alvast ook in dit leven die onuitsprekelijke vreugde mag smaken die in Christus te vinden is. Nogmaals, waarom moet het een kind worden ingescherpt? Dat is zo omdat juist een kind het koninkrijk binnen zal gaan. En niet alleen wordt het koninkrijk door verbondskinderen gebouwd, want het kind is van God, hè. Het kind wordt gedoopt omdat het een kind is van het verbond. En wat belooft God dan in het verbond tot het kind? Mag je over nadenken van wie is dat kind eigenlijk? Maar het is ons allen nodig om te worden als een kind. Want de Heer Jezus zegt ook in Markus 10. Zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kind, die zal niet ingaan. En wat is er dan zo bijzonder aan een kind? Dan moet u niet denken aan allerlei aardigheden van een kind. Dat kan er zijn. Dat herken ik en herken ik ook wel, maar het gaat theologisch gezegd, geestelijk gezien, om de positie van een kind. Om te worden als een kind. Een kind heeft verzorging nodig en vooral geestelijk. Een ander moet voor het kind bidden. Een ander moet verzoening doen voor het kind. Een ander moet namens het kind belijdenis doen. Een ander moet verantwoordelijkheid afleggen namens dat kind. Een kind wordt inbegrepen in zijn ouders. En daarmee mogen zij namens dat kind voor God als priester verzoening doen van de zonde van het kind. Een priester, ja, dat is natuurlijk niet direct zo, hè, maar door het geloof in de Jezus Christus mogen zij verzoening doen. Dat wil zeggen, bidden om vergeving. Net als in het Oude Testament een priester verzoening doet namens een ander. Zo mag ook een vader gevonden worden die bidt voor zijn kind namens dat kind. Om dan ook namens dat kind voor God belijdenis te doen en voor vrede te bidden en te smeken. En dan mag het gezin, hè, dan mag een kind amen gaan zeggen op het gebed van zijn vader. En dat is dan ook wat hoort bij het worden als een kind. Dan mag je amen zeggen op het gebed van een ander. En dan mogen we denken aan de Heer Jezus. Die heeft gebeden voor een ander. En zo moeten wij worden als een kind. Dat wil zeggen, een ander moet verzoening doen van mijn zonde. En wie heeft dan er dan voor, wie heeft er dan gebeden? Dat is de Heer Jezus, die hangt aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Daar bidt de zoon, daar bidt de bruidegom namens een ander. Voor God doet hij namens een ander verzoening. En mogen we dan in al ons proberen, want ons eigen tekort is duidelijk, hè? Mogen we dan in al ons proberen, telkens weer opnieuw, elke dag opnieuw. Mogen we dan telkens weer bedenken dat wij belijden dat de zegen en de middelen niet uit elkaar mogen worden gehaald. En dat ook de Heilige Geest wordt beloofd. Want die wil zich dan verbinden aan dat woord. En let er dan vooral op dat de wetgeving op de berg Sinaï, dat is 50 dagen na de Pasen, naar de uitocht. Dan weet je ook gelijk waar op het Pinksteren de vervulling is. Hè? Dan wordt de Heilige Geest uitgestort. Dat is de innerlijke wetgever. Want die zal dan de wet schrijven in het hart. Dat staat in Ezekiel en Jeremia, staat er te vol van. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Dus dan blijkt dat God aan al die middelen die we gebrekkig uitvoeren en zo. Dat hij daarin toch die zegen van zijn geest wil geven. Want die zal het dan in het hart schrijven. Wat wordt het dan nodig om onze kinderen te leren wie de Heere is en wat hij dan doet in zijn zoon en wat hij dan doet door zijn geest? Dat wil zeggen de wet, de inzettingen, de rechten, de openbaring van God. Dat hij een God is die vergeeft, dat hij een God is die verzoent in zijn zoon, dat hij een God is die heilig is. Dan mag een ieder, ja ook een vader en een moeder, dan mogen zij samen komen tot het kruis. En dan mogen zij gaan horen wat Christus gebeden heeft. Vergeef het hun. En dan mogen zij amen op gaan zeggen. Dat hij voor een ander verzoening heeft gedaan. En mag het dan door het horen van zijn gebed ook zijn voor mij. Dan mag een ieder die tot hem vlucht amen zeggen. En dat is dan ten diepste wat er dan bedoeld wordt met het worden als een kind. Diegene die verzorging, geestelijke verzorging, hè? Geestelijke verzoening nodig hebben door een ander. Een kind mag en moet net als ikzelf. Dan blijf ik ook in alles de lerende. Dan gaat ook een vader zichzelf uitleggen dat hij het ook telkens weer opnieuw nodig heeft om samen met dat kind en zijn gezin voor Gods aangezicht te komen en te belijden. O God, wees ons toch genadig en leer ons dan te worden als een kind. Wat wens je het elkaar dan toe om te worden als een kind? Maar dan rest ons dan nog wel de vraag, ben ik dan wel een kind? Heb ik al, of is er voor mij al door een ander verzoening gedaan? Heb ik die ander al horen bidden aan het kruis waar de zonden vergeven worden? Dat die ook voor mij, ook mijn zonden zijn vergeven. En als het dan niet zo is, hè, dan mag je dat ook zeggen. Dan mag je dat ook vertellen. En dan mag je weer samen, gezamenlijk, voor Gods aangezicht belijden wat je niet hebt en van hen begeert. En is dat geen geloof? Is dat geen uitgaan tot de God die leeft? Ja, kan jouw kind dan wel dankjewel zeggen? En kun jij het ook? En kunnen anderen het ook? Want het geldt niet alleen voor kinderen. Je wordt geroepen om te bidden voor een ieder die op je pad komt. Of een ieder die om je heen staat. Of voor land en volk of voor wie dan ook. Een christen wordt geroepen om te bidden voor een ander. Want daarin laten zij zien dat God ook zelf namens zijn bruid en kerk en tempel en lichaam op aarde gebeden heeft. Word dan als een kind. Amen. Zingen wij dan ter afsluiting van de prediking uit Psalm 147, vers 7. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken. En hij zegent in uw land uw kinderen. En wat er verder volgt in Psalm 147, vers 7.